Goedemorgen. Leer ons zien wat u onthult. Dat heeft met zien en met luisteren te maken. En je zal merken dat de zangdienst en de preek, er zit een rood lijntje in. Hoe zou dat nou komen? En niet omdat Jannie en ik elkaar gesproken hebben. Maar de Heer werkt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik heb boven de preek als thema gezet, en dat heb je ook op de website kunnen zien. Ben jij navolger van Jezus? En die vraag zou je misschien heel snel met ja kunnen beantwoorden. Maar ben je dan ook bereid de consequenties daarvan in je eigen leven door te voeren? We beginnen met een aantal versen te lezen uit Lucas 5. En dan lees ik de versen 1 tot en met 11 uit het NBV. Lees het in je eigen vertaling die je bij je hebt mee. Hij komt niet op de beamer, dus vraag echt activiteit van jullie zelf. En daar staat: toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Voorafgaand aan Jezus' oproep aan de vissers om hem te volgen, gebeurt er iets. En wat er gebeurt, dat zegt iets over de achtergrond. Dat zegt iets over de voorwaarden om Jezus te kunnen volgen. Jezus staat aan de oever van het meer van Genezareth. Dat wordt ook wel het meer van Galilea of het meer van Tiberias genoemd. Lucas is de enige schrijver die spreekt over het meer van Genezareth, genoemd naar dezelfde plaats aan het meer. Net zoals bij Tiberias, dat is ook een plaats aan het meer. Er is veel volk op de been. Ze verdringen zich om naar Jezus te luisteren. En er is blijkbaar te weinig ruimte. Iedereen wil het goed kunnen horen. Ze willen geen woord van Jezus missen. Dan ziet Jezus twee boten aan de oever van het meer liggen. En een paar vissers die bezig zijn met hun netten. Deze vissers, ik weet niet, maar ik denk dat ze niet zo goed gehumeurd zullen zijn geweest. Ze hebben de hele nacht gevist en ze hebben niets gevangen. Stel je dat eens voor, zeg, met al hun ervaring, met al hun vakkennis, niets vangen. Dat is toch een blamage voor een professionele visser. En nu stapt Jezus in de boot van Simon en vraagt hem een stukje van de kant weg te varen. En Jezus gaat in die boot zitten en onderwijst vanuit de boot de menigte die is samengestroomd. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen vanuit dat dorp er was, mensen uit de omgeving er waren. En als hij is opgehouden met onderwijzen, dan zegt Jezus tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Jezus zegt hier iets vreemds, iets heel opmerkelijks. Want vissen met drijfnetten, zoals in die tijd gewoon was, dat doe je alleen maar 's nachts. Overdag. Ja, dan zwemmen de vissen op een diepte waar de vissers met hun drijfnetten ze niet kunnen vangen. Het meer van Galilea is lang meer. Het is 21 kilometer lang. Het is 12 kilometer breed en 48 meter diep op het diepste punt. Dat is dus echt wel een groot meer. En er zijn rond dat meer, op het meer, heel veel beroepsvissers, zoals ook Simon een beroepsvisser was. En degenen die met hem waren, die waren beroepsvissers. En er is een florerende visindustrie. Ze leefden van het vissen, dat was hun inkomstenbron. Simon die weet, als professioneel visser, dat overdag vissen geen enkel nut heeft. En wat weet die rabbi nou van vissen? Deze vraag van Jezus, die druist tegen al zijn ervaring, tegen al zijn kennis in. Hoe reageer jij op een opdracht van Jezus, als die tegen al jouw kennis en ervaring ingaat? Wat zeg je dan? Of wat denk je dan? Sorry, Heer. Maar, sorry hoor, hier heeft u echt geen verstand van. Ja, dit ga ik dus echt niet doen. Het is maar een vraag ter overweging. Hoe reageer je? En daar komt dan nog bij dat deze vissers, ze hebben de hele nacht gevist en ze hebben niets gevangen. Ze zijn de teleurstelling nog niet te boven. En dan deze vraag van Jezus. En er komt dan nog bij, op de oever staat het hele dorp te kijken. En die weten ook wel dat er de afgelopen nacht niets door hen is gevangen. Wordt dit de tweede mislukking in korte tijd? In dit Bijbelverhaal zitten een aantal beelden. En ik loop ze met jullie langs. Vaar naar diep water. Het eerste beeld is het diepe water in het meer. Als de Bijbel spreekt over grote watermassa's, zoals een meer of een zee, stelt dit meestal de geestelijke wereld voor. Het is de onzichtbare wereld, de geestelijke wereld, die onder invloed van het rijk der duisternis staat. Machten die je vast willen houden, zeker willen afhouden van het verlossingswerk van Jezus. Zo is de diepte van het meer in dit op het oog heel luchtige verhaal, zo lijkt het, een symbool voor de geestelijke diepte. De geestelijke diepte waarin mensen kunnen wegzakken onder invloed van machten der duisternis. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit. Het tweede beeld is het beeld van het visnet. Het visnet brengt scheiding aan tussen de vissen in het net en daarbuiten. En we hebben gelezen dat een groot aantal het net binnenzwemt. De vissen, beeld van mensen, worden verzameld. Ze laten zich verzamelen. Het net is, zoals de Narense Bijbel het heeft vertaald, het net is neergelaten in het meer. Dit net ziet op het geloof in het werk van Jezus Christus. Dit geloof brengt mensen bij elkaar en scheidt ze van mensen die niet willen ingaan op het verlossingswerk van Christus. Je komt als mens in dit net van verlossing door aanvaarding van de vergeving van zonde. Vaar naar diep water. Gooi jullie netten uit om vis te vangen. Nou, één ding is zeker. Dit wordt geen tweede mislukking. Want er staat duidelijk, gooi je netten uit om vis te vangen. De vertaling van de Nederlandse Bijbel is, althans dat vind ik, veel duidelijker. Laat daar jullie netten neer voor de vangst. Als de Heer had gezegd om te laat je netten neer en we gaan vissen, dan had je misschien nog kunnen denken, het is een nieuwe poging en we zien wel wat het wordt. Maar Jezus zegt heel nadrukkelijk, voor de vangst, merkt Simon de belofte van de Heer in de woorden voor de vangst niet op? Weet je wat nou zo mooi is? Als de Heer spreekt tot jou, en als je goed luistert, zit er altijd een belofte in zijn woorden. Merk jij die belofte altijd op als Jezus tot jou spreekt? We gaan verder in het verhaal. Simon reageert. En hij reageert met op te merken: Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Hij begint met meester. Hieruit blijkt dat Simon Jezus als zijn Heer aanvaard heeft. Hij geeft Jezus daarmee de plaats die hem toekomt. Hij erkent zijn geestelijke autoriteit in de hemel. Hiermee geeft Simon uiting aan: U hebt het voor het zeggen. U die terecht de dienst uitmaakt. En dat blijkt ook uit de woorden waarmee die eindigt. Als u het zegt, zal ik het net uitwerpen. Iemand komt op jouw terrein, waar jij deskundig in bent, waar je heel veel ervaring in hebt, en vraagt iets van je wat totaal onlogisch, ongerijmd lijkt. Natuurlijk gezien is dit helemaal niet verstandig. Dit moet je niet doen. Toch doe je het, omdat jouw Heer het vraagt. Meester, u mag het zeggen, want u hebt immers alle macht in hemel en op aarde. Wat een geloof. Om dan niet te zeggen, ja maar, ja dat zegt u nu wel Heer. Maar de praktijk leert me dat, en in het leven van alle dag, en broers en zussen, en nou verzin maar wat. Nee, als u zegt dat ik dit moet doen, dan zal ik het doen Heer. Omdat u het zegt, zal ik doen wat u zegt. Werkt dat bij jou al zo? Heer, omdat u het zegt, zal ik doen wat u vraagt van mij. Simon is hier een voorbeeld voor jou, maar ook voor mij. Hij zet al zijn bedenkingen, al zijn overwegingen om dit niet te doen, overboord. Hij gaat doen wat Jezus van hem vraagt. Simpelweg doen wat Jezus zegt. Ondanks bezwaren en ervaringen vanuit je natuurlijke leven. Nee, doen wat Hij zegt. Zijn geest proeven en beseffen, Heer, ik ga hierin mee. Hier zit voor mijn leven in. Doe jij wat Jezus tegen je zegt? Doe jij het omdat Hij jouw Heer is? Ondanks alles wat er tegenin wil gaan, kun jij al jouw bezwaren, al jouw overwegingen om het niet te doen overboord zetten? Onderken jij de werkingen van weerspannige geesten hierin in jouw leven? Of onderken je die alleen maar in het leven van anderen? En hoe lang duurt het voordat je zover bent dat je gaat doen wat je uit jezelf nooit zou doen? Moeilijke dingen. We zijn vaak geneigd tot dingen die wij moeilijk vinden, vanuit het natuurlijke. Dan ben je vaak geneigd om dat toch even uit te stellen. Ja, nu even niet. Misschien morgen. Misschien overmorgen. Simon, die doet wat de Heer van hem vraagt. Direct. En als je doet wat de Heer van je vraagt, ontvang je zoveel. Meer, veel meer dan je je voor mogelijk houdt. En dat blijkt ook uit het vervolg van het verhaal. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Een groot aantal vertalingen hebben het niet over dreigde te scheuren, maar over het net begon te scheuren. En een andere vertaling die maakt het nog iets scherper, die zegt hun net scheurde. Hun net kon de enorme hoeveelheid vis niet aan. Jezus wil veel mensen, heel veel mensen tot verlossing brengen. Van alles wat neerdrukt, van alles wat onderdrukt. Hij wil jou en mij tot volkomen verlossing brengen. Zodat je tot een volgzame zoon uitgroeit. Jezus' verlangen is dat wij mensen ingaan op zijn verlossingswerk. En daarbij wordt niemand uitgesloten. En het mag uitgroeien. En het zal uitgroeien tot een grote menigte. Een niet te tellen menigte van verlosten in de hemel. De Heer, Hij geeft overvloed. En wel zoveel dat het net begint te scheuren en de twee boten bijna zinken. Wat Hij geeft, past niet in jou en mijn oude structuren. De overvloed die Jezus geeft, past niet bij wat wij in deze wereld aan bezittingen en dergelijke zo belangrijk vinden. Wat de Heer geeft, past niet bij onze gerichtheid op het natuurlijke, waarin je, als je niet oppast, nooit tevreden bent met wat je hebt. Het past ook niet in jou en mijn oude verkregen geloofswijsheden. Ja, maar... En dan komt er een verhaal. Het past niet in jou en mijn oude manier van denken, reageren en spreken. Als je blijft hangen in die oude manieren, in die oude structuren, mis je het diepere in de boodschap van Jezus. Namelijk, laat je verder verlossen en zet je in om zijn gemeente gestalte te geven. Als alles bij het oude blijft, dan kun je niet, of dan kun je onvoldoende, de geestelijke wereld, de geestelijke realiteit leren zien en leren onderkennen. Ben je bereid daarvoor je eigen wijsheden overboord te zetten? Zodat je open en ontvankelijk kan zijn voor hetgeen de Heer jou aanreikt en van jou vraagt. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Toen Simon Petrus dit zag, dat is opmerkelijk. In de regels hiervoor gaat het de hele tijd over Simon. En nu opeens schrijft Lucas Simon Petrus. Dit is de eerste keer dat hij Simon Petrus noemt. De naam Petrus komt van een woord dat rots betekent. En het Johannes-evangelie vertelt dat Jezus aan deze Simon de naam Petrus geeft. En Lucas, doordat hier nu naar boven te halen, zo te schrijven, die geeft daarmee aan dat er geestelijk in deze Simon iets veranderd is. Simon Petrus gaat staan voor zijn roeping als discipel van Jezus. Het duurt even voordat Simon door heeft dat de belofte die in de opdracht door Jezus al is aangegeven in overvloed gerealiseerd wordt. Simon ziet het niet, als ze merken dat het net vol vis zit. Hij ziet het ook niet als ze een tweede schip te hulp moeten roepen. Pas als de boten vol zijn van vis en als de boten dreigen te zinken, dan heeft Simon Petrus het door. Hieruit blijkt dat het soms even duurt voordat je tot geestelijk inzicht komt. Zicht krijgen op wie Jezus is, waar hij voor staat, en daarmee zicht op je eigen levensopdracht. Ja, het is soms iets wat even tijd nodig heeft. En dan heb ik het niet over jaren, maar het kost soms tijd. Deze verhalen krijgen voor jou en mij betekenis wanneer je gaat inzien dat hierin processen, die zich in de werkelijkheid in de loop van de tijd voltrekken, zijn samengevoegd tot één moment. Worden, wie je in Christus worden wil, dat is een doorgaand proces. Het is een proces wat tijd kost. En dat is met Simon Petrus niet anders geweest. Toen hij dit zag, op dat moment zag hij meer, veel meer dan de overvloed aan vissen. Hij zag de overweldigende betekenis van wie Jezus is en hoe Jezus werkt. Simon Petrus ziet wat Jezus voor ogen staat als hij spreekt over Gods koninkrijk. Waarin woorden klinken zoals: ik ben niet gekomen om te verdelgen. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Maar om mensen te redden en aan mensen het leven terug te geven. Ben jij wel eens verbaasd over wat de Heer jou allemaal ruimhartig geeft? Wint jouw leven niet aan diepte? Wint jouw leven niet aan betekenis wanneer je werkelijk de durf, het lef hebt om te leven uit de belofte die in die woorden van Jezus besloten ligt? Jezus zei tegen Simon: wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. Zowel bij gooi jullie netten uit om vis te vangen, uit vers 4, als in dit Bijbelvers, zit een beeld omtrent dat vangen. In de Naardense Bijbel, daar staat: vrees niet, van nu af zul je iemand zijn die mensen vangt ten leven. In het Grieks wordt een werkwoord gebruikt met als betekenis levend gevangen nemen. Het leven schenken. Het leven teruggeven. En in de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel staat: laten leven. En dan denk ik, het werkwoord wat hier wordt gebruikt, dat versterkt de betekenis van het water als noodgebied nog eens extra. Dit werkwoord wordt met name in het Oude Testament altijd gebruikt in de betekenis van in leven laten. Van de ondergang redden. Ik denk dat Lucas expres hier een woord gebruikt voor dat vangen van mensen dat niet gebruikt wordt, niet gangbaar is, als het gaat over visvangst. Het vissen, de arbeid vissen. Mensen redden. Het leven als vrije mens in Christus teruggeven. Daar gaat het om. Jezus zegt dus in dit verhaal: word nou zelf een redder van mensen. Wees een reddende hand voor hen die nog niet als vrijgekocht mens in Christus leven. In hoeverre ben jij een reddende hand voor de ander? Gemeentelid of niet gemeentelid? Het gaat niet over iets dat mensen met dwang of zelfs met geweld wordt aangedaan. Het gaat over het schitterende dat mensen gered mogen worden uit de zee van negativiteit, uit de zee van narigheid, waarin velen ook in deze wereld dreigen weg te zakken. Mensen die ten onder gaan aan ziekte, aan verdriet, aan onrecht, aan geweld, eenzaamheid, uitzichtloosheid. Ach, laat ik daar maar mee stoppen met die opsomming. Er is zoveel. Mensen hun geestelijk leven teruggeven. Jij en ik kunnen mensen helpen weer in relatie met Jezus te leven. Verder te leven. Steeds verder bevrijd van alles wat hen van Jezus af wil houden. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Jezus, de bron van liefde, de uitstralende bron van liefde, vraagt Simon iets te doen, wat tegen de logica van zijn vissersverstand ingaat. Simon heeft zijn routines. Hij heeft zijn visprotocollen en procedures. Maar de stem van zijn hart vertelt hem, dit moet je doen. Simon en degene die bij hem zijn, hebben in hun leven iets zeer waardevols ontdekt. Het is zo waardevol dat ze afstand kunnen nemen van het materiële. Simon, de man die het allemaal zo goed voor elkaar heeft, ontdekt bij Jezus een herordening van wat hij belangrijk vindt. Hij laat zijn boot en zijn netten voor wat het zijn en hij volgt de stem van zijn hart. Hij gaat in op wat de Heer van hem vraagt. Bij gebrek aan beter vinden veel mensen materie, het materiële, belangrijk. Maar wat ben jij dan een gelukkig mens als je zoals de vissers het meest waardevolle in je leven tegen bent gekomen. En dat het waardevolle mag uitstijgen boven al het andere. Dat je tegen bent gekomen de liefde van God en Jezus voor jou. Zijn verlossingswerk voor jou. Waardoor je steeds meer kan gaan leven in die hechte relatie met Hem. De blijdschap die je ervaart als je weet dat jouw leven in relatie met Jezus ruimte en vrijheid geeft. Ja, dat leert zaken van boven te bekijken. Dat leert om anders naar zaken te kijken. En dan zijn veel wereldse zaken heel relatief. Zo relatief dat ze er niet meer toe doen. Stijgt jouw leven met jouw Heer werkelijk uit boven het natuurlijke? Werkelijk uit boven het materiële? Dit is een mooie toetsvraag, ook voor mijn eigen leven. Hoe gaat dit in mijn leven bij het kiezen? Bij het besluiten? Bij wat doe ik nou wel en wat doe ik absoluut niet? Jannie had in de zangdienst over waar kijk ik naar en waar niet. Waar laat ik mijn geest mee bezig zijn en waarmee niet? Wat is belangrijk? Wat is nou echt belangrijk? En wat niet en waarom? En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. In de paralleltekst uit Markus, daar staat in de Statenvertaling het iets duidelijker. Daar staat, en Jezus zei tot hen, volg mij na en ik zal maken dat je vissers van mensen zult worden. Het staat er zo simpel, hè. Zij volgden hem. Maar in de praktijk van alle dag blijkt dat dat volgen van Jezus onder invloed van, nou, puntje, 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 dat is heel veel. Dat is voor een heleboel mensen toch nog best lastig. Als je kijkt naar de oorspronkelijke tekst, dan staat er iets, dat vind ik eigenlijk nog veel mooier. Daar staat, ze hebben één weg met hem. Ze hebben één weg met hem. Eén gezamenlijke weg met hem. Ja, je kan het vertalen en zij volgen hem na. En dan moet je even in het woord navolgen duiken. En dan kom je dat betekent dat je hetzelfde doet. Dat je in de voetsporen van hem jouw weg gaat. En dan kom je weer uit bij één gezamenlijke weg met hem. Elke dag van jouw leven is het Jezus die doorlopend naar jou toe komt en zegt, wees mijn navolger. In je denken, in je doen, in je spreken. Wees mij navolger. Hij zegt nu ook, nu, op dit moment, tegen jou en mij, tegen niemand uitgezonderd. Ga één gezamenlijke weg met mij. Dat is een uitnodiging. Een schitterende uitnodiging. Maar het is ook een opdracht. Een opdracht voor iedereen die dit woord hoort. Het is een opdracht voor jou en voor mij. Een kenmerk van een gezamenlijke weggaan met de Heer is aanvaarding van Hem. Aanvaarding van Hem als leidinggevend. Hij heeft het voor het zeggen in je leven. In het volgen van Jezus ontvang jij rust en vrede. In het volgen van Jezus krijg je nieuwe energie. Hij tilt je uit boven alles wat wil naderen en wat wil neerdrukken. Een gezamenlijke weggaan met Hem betekent leven vanuit Zijn genade, samendelend in al Gods liefde en in goedheid. Zo levend met Hem is het kenmerk, zou ik zeggen, van de natuurlijke wereld weg. Op deze gezamenlijke weg is geen haast, is geen stress, is geen prestatiedruk. In het optrekken met Jezus is er ruimte om te spreken wat je bezighoudt. En mooie en moeilijke momenten komen dan langs in zo'n gesprek. Jezus vraagt en jij opent je hart voor Hem. Jij vraagt. En Hij geeft antwoord. En als jouw relatie verder groeit, ga je ook vragen wat Hem bezighoudt. En dan krijg je onder andere vanuit dit overleg meer inzicht. En leert Hem, maar ook jezelf, steeds beter kennen. Soms kom je dan gebieden in jouw leven tegen waar het nog kan en mag veranderen. Zodat je verder kan ontwikkelen als zoon van het licht. Jezus navolgen, dat is geen straf, maar dat is een heerlijk leven, een bruisend leven met Hem. Eén gezamenlijke weggaan betekent dat je je concentreert op Jezus de Christus. Hij staat centraal in jouw leven. Staat Jezus in al jouw doen en laten al centraal? Eén gezamenlijke weggaan met Hem. Steeds meer geworteld raken in Hem. Steeds meer één worden met Hem. Beseffen dat jouw leven niet in je eigen handen ligt, maar je leven ligt in Zijn handen. Erken je dat jij van Hem afhankelijk bent? Oriënteer je op Jezus Christus en in Hem krijgt jouw leven diepgang en komt tot Zijn bestemming. Zo levend krijgt jouw leven richting en stabiliteit. Ga die gezamenlijke weg met Jezus. Ga in op de uitnodiging. Ga in op de opdracht, de uitdaging. Heb het lef. Word Zijn navolger. Ik wil bidden. Heer, uw woord van vanmorgen roept ons allemaal op om één weg met u te gaan. Al het andere, Heer, het is relatief. Het is volkomen onbelangrijk in het navolgen van U. Ja, we weten, Heer, als we simpelweg gaan doen wat U vraagt, daar kan heel wat op afkomen. Maar door uw verlossingswerk kunnen we daarin blijven staan. En we kunnen U blijven navolgen. Bij alles wat U vraagt klinkt altijd weer uw belofte van uitredding, uw belofte van heil en goede tierenheid. Mijn gebed is, Heer, dat we niet alleen opmerkzaam zijn op wat u vraagt, maar ook opmerkzaam zijn op de daaraan verbonden belofte. En die belofte opmerken voor je eigen leven. Als we heel dicht bij u blijven, Heer, dan krijgt ons leven diepgang en komt het tot zijn bestemming om zoon van het licht te worden. Heer, wij willen gehoor geven aan de uitnodiging, aan de opdracht van vanmorgen, om uw navolger te worden, om uw navolger te zijn. Amen.